Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast gaat over mijn nieuwe boek Flow, de Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. Ik ga de 10 principes in Flow langs. Ik deel de inspiratie van de verhalen in Flow, van de Stoïcijnse filosofie waar ik zo fan van ben en waar ik heel veel aan gehad heb gedurende mijn hele leven tot op de dag van vandaag. Het gaat over mindset natuurlijk. Het gaat over hoe je zelf denkt. Het gaat om de connectie met andere mensen die je ervaart. En het gaat erover om dat te combineren in een mooi leven. Een rijkelijk stromend leven, zou Zeno, de oprichter van het stoïcisme, zeggen. En dat vind ik een fantastische term. Dat is mijn drijfveer geweest om Flow te schrijven. Ik hoop dat jij het fantastisch vindt. En ik hoop dat je iets hebt aan deze introductie podcast. Welkom bij mijn eigen podcast, de Drive Podcast. En ik wil het graag met jullie hebben over Flow, mijn nieuwe boek. En dat heet Flow om een reden. Ik zal uitleggen waarom. En het gaat nog steeds over de Stoïcijnse mindset. De ondertitel luidt: de Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. Dat is wat de Stoïcijnen zo belangrijk vonden. En wat ik met Flow bedoel, is eigenlijk het leven aangaan als een soort golf. Dus ja, af en toe zit je op de top van de golf, af en toe in het dal of lig je in de branding. Maar flow betekent dus niet op een strandje liggen met een cocktail in je hand, soms ook heel leuk en lekker. Maar flow betekent meer de lastige uitdagingen niet uit de weg gaan, maar ze aangaan. En daarvan leren, van jezelf en van hoe de wereld werkt. En dat is waar de Stoïcijnen heel erg bedreven in waren. Zoals jullie misschien weten, ik ben fan van de Stoïcijnse filosofie. Daar ging mijn eerste boek Drive over. Dat was over mijn eigen verhalen, over de lessen van de Stoïcijnen die ik interessant vond. En mijn opvolger heet Flow. Dat is dus de opvolger van Drive. De Stoïcijnen, dat is een Griekse school van filosofie. Ontstaan 300 voor Christus door oprichter Zeno. En Zeno had een hele mooie quote waar ik mijn boek mee begin, Flow. En die zegt: geluk is een ongehinderde flow van leven. Als je het perfect doet volgens de Stoïcijnen, dan kun je naar alles wat er gebeurt in het leven zo kijken dat je niet geraakt bent. En dat wil niet zeggen dat je geen emoties voelt, maar dat je daarmee om kunt leren gaan. Dat je evenwichtig blijft, dat je goed weet te handelen, rechtvaardig weet te handelen, het juiste weet te doen naar anderen. Wat ook een belangrijk onderdeel van de Stoïcijnse filosofie is. Het is niet een individuele zelfhulpfilosofie, maar het is een filosofie waarmee je midden in het leven staat, in de wereld, als sociaal dier. Ja, hoe die Stoïcijnen dat deden, vind ik heel fascinerend. Ik heb daar veel aan gehad als schaatser. Toen ik topsporter was, stond ik onder grote druk. Moest ik omgaan met tegenslagen, met overtraindheid, een scheidingssituatie tussen mijn ouders. Hoe ik daarmee om ben gegaan, beschrijf ik in Drive. Wat ik met Flow wil uitleggen is hoe anderen dat hebben gedaan. Dus ik begin mijn boek met inspirerende verhalen. Want, zoals het in het oude Griekenland al gewoon was, worden filosofieën of verhalen gebruikt om concepten duidelijk te maken. Hè. Ik kan een heel mooi abstract concept uitleggen van een filosofisch verhaal. Maar als je echte mensen of verzinselen van mensen, hè, zoals in de Griekse mythologie, gebruikt, ja, dan worden concepten duidelijk. Dus dat probeer ik met Flow te doen. Ik probeer verhalen te koppelen aan de Stoïcijnen, aan de lessen en ja, de inspiratie daaruit te delen richting jullie. De inspiratie die ik gebruik in mijn leven om ja, daar zo goed mogelijk doorheen te komen. En wat ik ook echt wil doen en wat ik probeer uit te leggen met Flow is dat je je eigen levensfilosofie gaat vormgeven. Ik vind de Stoïcijnen fascinerend. Ik denk dat je er heel veel van kunt leren. Maar het blijft een filosofie. Zoek voor jezelf uit wat voor jou werkt in jouw leven. En of je het nou wilt of niet, of je het nou weet of niet, we hebben allemaal een levensfilosofie. En dat is denk ik belangrijk. Als je richting wilt vinden in je leven, als je wilt weten wat voor jou belangrijk is om na te streven, heb je een soort van filosofie nodig. En ook al heb je die filosofie niet bewust, je hebt hem toch. Je handelt volgens een bepaalde manier. Ja, en wat het leuke is, vind ik, van filosofie, en dan met name praktische filosofie, is dat je weet waarom je handelt en dat je jezelf een beetje kan leren sturen. Noem het persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling. En daarbij in ogen te houden dat je altijd onderdeel bent van een groter geheel. Dus ik wil jullie graag meenemen door de 10 principes van Flow. Die zijn gebaseerd op de 10 principes die ik ook in Drive omschreef. En die 10 principes zijn eigenlijk in elkaar verweven. Het zijn niet losstaande principes. Als je de filosofie echt wilt leren en wilt toepassen, dan kun je niet één principe eruit halen en denken, oh, ik heb een les geleerd, die schrijf ik op en de rest van mijn leven weet ik deze les en de rest vergeet ik. Eigenlijk is het een integrale filosofie waarbij alle principes elkaar ondersteunen tot één grote levensfilosofie. En dat vind ik uniek aan de Stoïcijnen. Hè, natuurlijk zijn er andere filosofieën die ook interessant zijn, maar de Stoïcijnen die hebben een soort levensfilosofie ontwikkeld. En of je eraan houdt is een tweede, dat is ontzettend moeilijk af en toe. Ik ben van nature geen Stoïcijn. En dat wil ik ook niet pretenderen. Ik ben ook geen filosoof, dat wil ik ook niet pretenderen. Ik ben wel een oud topsporter, vader, ondernemer, gedreven persoon. En deze filosofie helpt me om over dingen na te denken en beter richting te geven. En daarom wil ik het aan jullie leren. Of in ieder geval jullie daarmee inspireren, zodat jullie erover na kunnen denken. De 10 principes in het kort, om even mee af te trappen, zijn 1. Tegenslagen. En dat wil zeggen, kies je eigen houding. Volgens de Stoïcijnen hebben wij eigenlijk altijd de mogelijkheid om onze eigen houding te bepalen. En misschien is dat het enige wat aan ons is in het leven. 2. Oordelen. Blijf de juiste vragen stellen. Als we denken dat we iets zeker weten, stoppen we met leren, zou Socrates zeggen. Dus blijf goede vragen stellen. 3. Winnen. En dat bedoel ik eigenlijk mee. Focus op het proces. Wat is aan jou? Wat is niet aan jou? Maak dat onderscheid. Waar heb je wel invloed op niet? 4. Teambelang. Maak je wereld groter. De Stoïcijnen, zoals ik al zei, zijn niet een persoon op een eilandje. Ze zijn onderdeel van een groot sociaal geheel. Dus nadenken over wat je niet alleen doet voor jezelf, maar ook voor anderen is belangrijk. 5. Het lot. Speel je rol met verven. We zijn allemaal een soort toneelspeler in één groot toneelstuk wat ons leven heet. Als je jouw rol wilt, weet en ook weet wat niet aan jou is, de regisseur wie het bepaalt en hoe je die regisseur ook maar wilt noemen is aan jou, is waardevol om te weten. 6. Gaat over de dood. Als je leeft met het einde in zicht, dat is een absurde realiteit waar we natuurlijk allemaal ons tot moeten verhouden in het leven. Dan kun je genieten van de grote dingen en de kleine dingen. 7 is geluk. Plaats het geluk in het nu, niet in de toekomst. Dat klinkt misschien heel makkelijk en heel logisch. We doen vaak het tegenovergestelde. Hè? We koppelen geluk aan externe dingen die we presteren. Als dit, als ik goud win, als ik rijk ben, dan ben ik gelukkig. Als diegene van me houdt, dan ben ik gelukkig. Zijn de Stoïcijnen het niet mee eens? 8. Je kompas. Dus hoe ontdek je een missie die bij jou past? De verhalen die ik in mijn boek gebruik zijn levensverhalen van mensen die een bepaalde missie in hun leven hebben. 9. Karakter. Laat je niet leiden door ego. Hè? Als we onszelf op de borst willen kloppen, schouderklopjes willen geven, dan gaan we bepaalde dingen doen die niet altijd het beste zijn. Niet alleen voor ons, maar helemaal niet richting anderen. Is dat verstandig? Nee. 10. Laat je daden stromen, laat je leven stromen door daden om te zetten. Of ik wil zeggen woorden om te zetten in daden, bedoel ik daar natuurlijk mee. Kom tot actie, dat is eigenlijk wat de Stoïcijnen verlangen. Je kan leuk praten over wat de filosofie is. Dat doe ik nu op een podcast, dat doe ik nu in video. Wil je deze podcast zien, check mijn YouTube. Maar de Stoïcijnen zouden zeggen, dat is allemaal leuk, Mark. Laat het maar zien. En dat is natuurlijk een hele moeilijke opdracht. Of me dat altijd lukt, waag ik te betwijfelen. Maar daarmee wil ik nog niet tegen mezelf zeggen, tegen jullie, dat je het niet zou moeten proberen. Ik denk dat we heel veel kunnen leren. En dat duurt een leven lang. Ik begin mijn inleiding met een moment dat ik in Athene loop. Daar werd ik voor gevraagd. Ik mocht spreken op een Stoïcijnse filosofieconferentie. En ik loop daar over de markt, de agora, de geboorteplek van democratie, ons politieke systeem, van handel, van filosofie, van wetenschap, et cetera. En mijn gids, die laat me een oude tempel zien, het Metroon. En dat is de tempel van de oude Olympische godin Rhea, of de moeder van de Olympische goden. Dat is een betere vertaling. En Rhea staat voor flow. En dat is precies eigenlijk wat Zeno, de oprichter van het stoïcisme, ook bedoelt. Als je in flow bent, en dat is iets anders dan de flow die we kennen uit topsport, dat alles lukt in een paar minuten, zoals ik heb ervaren tijdens mijn 1500 meter. Het gaat veel meer over een levensflow. Dus we gaan in het leven door pieken en dalen. Maar hoe kun je daar zo onbewogen mogelijk doorheen gaan? En hoe kun je het ook ervaren? De natuurfilosofen voor de Stoïcijnen zijn een groot voorbeeld. Voor de Stoïcijnen ook voor mij. Heraclitus was een van die namen. En die zei eigenlijk heel mooi, je kunt nooit twee keer in dezelfde rivier stappen. En dat staat eigenlijk voor flow. Heraclitus kwam ook met pantarij in het leven. Stroomt alles. En daarmee bedoelt hij dat de rivier van het leven doorstroomt. En wij natuurlijk zelf als mens veranderen. Dus iedere stap die we zetten is anders. Iedere flow van de rivier is anders. Constante verandering is eigenlijk de enige constante in ons leven. En daar moeten we mee omgaan. Dat is natuurlijk lastig. Wij willen dat het leven fijn is. Dat we gelukkig zijn. Dat we dingen halen die we wensen. Maar de realiteit van het leven is niet dat het niet altijd zo werkt. En om dat aan te tonen gebruiken de Grieken vaak de mythe van Heracles, of in het Romeins is dat Hercules, die op een tweesprong staat en voor de moeilijke weg kan kiezen of voor de makkelijke weg zonder tegenslagen. Hij kiest de moeilijke weg, moet allemaal gevaren trotseren, van monsters tot aan dodelijke uitdagingen. Hij verliest ook zijn leven, maar wordt weer tot leven gewekt door Zeus, de oppergod. En hij is het voorbeeld van het makkelijke kiezen, maar de moeilijke weg. De weg van karakter, de weg van arete, zoals de Grieken het zo mooi zeggen. En dat wil zeggen de juiste weg, de goede weg. En misschien ook wel de weg met de meeste uitdagingen. Dus dat spreekt mij aan, de weg van de uitdaging. En arete staat ook voor het goede qua karakter. Dus niet het goede voor een uitslag. In de filosofie is een goede uitslag niet per se goed of slecht. Hoe je je gedraagt, wat jouw instelling is, jouw innerlijke instelling. Dat bedoelen ze daarmee, arete, de perfecte innerlijke instelling die misschien alleen maar de goden uiteindelijk kunnen halen. Hè? Natuurlijk zitten wij mensen vol met fouten. Ik ga jullie de 10 principes uitleggen. Wil je ze heel uitgebreid lezen met alle quotes en anekdotes? Ja, dan verzoek ik je mijn boek te kopen. Dat kan via mijn website marktuitert.nl. Dan krijg je een gesigneerd, door mij persoonlijk gesigneerd exemplaar thuisgestuurd de volgende dag. En dan kun je ook de QR-code scannen in het boek, waarmee je een template kan downloaden. En in die template staan alle oefeningen die ik in mijn boek heb omschreven. Als je al die oefeningen afgaat, dan heb je aan het einde van mijn boek die template ingevuld. En dan heb je een A4'tje met jouw eigen levensfilosofie. Dat vind ik heel vet. Dat was ook het doel van mijn boek eigenlijk. Zodat jij ermee aan de slag kan en je eigen levensfilosofie kan bouwen. Ik ga even door die 10 principes heen om je een beetje houvast te geven. Tegenslagen 1. Kies je eigen houding. Epictetus zou zeggen, met een hele mooie quote: leg je toe op sterven, op gevangenschap, op marteling, op verbanning. En dat alles met een gerust hart en vol vertrouwen. Epictetus werd geboren als slaaf, in gevangenschap zou je dus kunnen zeggen. En hij hield zijn innerlijke instelling hoog. En die lessen die hij leerde, deelde hij met zijn leerlingen. Die zijn opgeschreven door Arianus, een van zijn leerlingen. En dat zijn heel mooi de colleges geworden van Epictetus, waar heel veel andere mensen houvast aan hadden. Ook al in die dagen. Epictetus was van slaaf eigenlijk leraar geworden. Een van de mensen die daar heel veel houvast aan had was James Stockdale. Daar begin ik mijn boek mee. James Stockdale was een Amerikaanse gevechtspiloot die neer werd geschoten in Vietnam tijdens de Vietnamoorlog. En hij belandde in de Hilton, Hanoi Hilton. Zo moet ik het zeggen, de Hanoi Hilton. Dat was een zware gevangenis waar de gevangenen door martelingen gingen, door ondervragingen. Het was heftig. James Stockdale spendeerde de grootste tijd daar in een isolatiecel, moest zware marteling ondergaan. En hij probeerde zijn innerlijke instelling hoog te houden als leider. Hij was de hooggeplaatste Amerikaan die daar in gevangenschap zat. En hij had filosofieles gehad in college of university toen hij op school zat. En die lessen hielpen hem in gevangenschap om zijn eigen innerlijke instelling hoog te houden. Om het juiste te doen voor zijn soldaten. Om niet toe te geven aan de vernederingen. Om zijn innerlijke instelling hoog te houden. Hij overleefde het, kwam vrij. En zijn memoires zijn beroemd geworden. En terecht, daar zit heel veel stoïcisme in. Daarnaast omschrijf ik een stukje uit mijn Drive podcast met Joseph Albokas. Luister die zeker. Is een belangrijke inspiratiebron als het gaat om dit concept. Voor mij ook. Jozef zat opgesloten onterecht in de Marokkaanse gevangenis. En hoe hij daarmee omging was bewonderenswaardig. Hij richtte zich op de kleine dingen zoals tandenpoetsen of trainen. En kwam uit die gevangenis als een mooi en goed mens. Is een hele goede spreker, aanrader, als ik het mag zeggen. En zonder wrok richting zijn bewakers of richting gevangenismedewerkers. Wat ook heel knap is. Ja, ik omschrijf het in dit boek tot slot met een voorbeeld. En dat voorbeeld is dat ik in de Olympische Spelen die ik rijd, 3 dagen voor mijn 1500 meter en 1000 meter rijd. Ik ben woest op mezelf. Frustratie, want ik word 5e. Ik smij met een bidon, ik ben stil in de kleedkamer en ik kom het Olympisch dorp in met heel veel woede, heel veel wrok in mij. En als ik het Olympisch dorp in wil, spreekt een Canadese vrijwilliger mij toe bij de security checks. En die zegt, sir, how was your day? En eigenlijk is het eerste wat ik diep van binnen wil, mijn eerste impuls, zouden de stoïcijnen zeggen, iemand iets aandoen uit wrok. Maar gelukkig doe ik dat niet, bedenk me en denk, ja, sorry, thanks for asking, zoiets zeg ik. It could have been better. Ik besef me daar dat wat geweest is, hè, die frustratie, die wrok, die hoort er natuurlijk bij als je aan topsport doet. Ik ben ondernemer, ondernemers spreek ik veel, die herkennen dat ook. Als je vol ergens in zit met je persoonlijke hebben en houden, ja, dan raakt het je als het misgaat. En dat is oké, dat hoort erbij. Hè. Dat, zo moet het ook misschien wel zijn. Maar je kan zelf ergens de knop omzetten en dat doe ik daar. Ik zet de knop om. Ik weet dat het verleden niet meer aan mij is. Ik hoef mezelf ook niet meer de schuld te geven, want ik heb alles gedaan. Dat ligt binnen mijn macht, binnen mijn innerlijke instelling. En ik vergeet eigenlijk niet helemaal wat er gebeurd is, maar ik schrijf het op. Ik laat het rusten en ik ga verder. En ik heb nog één kans, die 1500 meter, nou ja, waarop alles lukt. Dus dat kunnen loslaten van wat niet aan jou is. En die tegenslagen kunnen omzetten in een richtingwijzer, wat Marcus Aurelius doet. Ja, dat vind ik heel waardevol aan het stoïcisme. Oefening die ik daarna doe is eigenlijk een soort visualisatie wat jouw grootste angst is. Als je daarmee kunt leren omgaan, als je weet wat dat voor jou betekent, ja, dan hoef je ook niet meer bang te zijn dat het daadwerkelijk gebeurt. In ieder geval, je bent erop voorbereid. Punt 2. Ja, oordelen, gaat dat over? Blijf de juiste vragen stellen. Het enige wat ik zeker weet is dat ik niets weet, zou Socrates zeggen. En Socrates is naast Heraclitus, die ik in het begin noemde, de belangrijkste filosoof die als voorbeeld dient voor het stoïcisme, voor de stoïcijnse filosofie. Zeno, als hij schipbreuk heeft geleden, loopt hij Athene in en het eerste wat hij tegenkomt is een boek van Xenocrates over Socrates die hem inspireert. En ja, wat Socrates eigenlijk doet is het bevragen van oordelen in onze tijd, in zijn tijd, maar dat kunnen we nog steeds doen. Het verhaal wat ik gebruik is over Aletta Jacobs, de vrouw die als voorvechtster wordt gezien voor vrouwenkiesrecht, dat was zij ook. En ze was veel meer. Eigenlijk was zij de eerste vrouw die ging studeren en daar moest ze vragen over stellen richting premier Thorbecke, die toen de premier was van Nederland. Hè. In die tijd, halverwege de 19e eeuw, was het niet gewoon dat vrouwen zouden studeren. Hè. We zijn allemaal gelijk misschien, maar vrouwen mogen niet studeren, want dat hoort niet. Dus ja, als we allemaal gelijk zijn, waarom zou je dan niet kunnen studeren? Zou een hele logische vraag zijn die Aletta Jacobs stelt. En dat is het mooie, hè. Als het gaat om een bepaald concept zoals rechtvaardigheid, wat een superbelangrijk concept is in ons leven, denk ik, en ook in de stoïcijnse filosofie. Ja, dan moet je je afvragen, wat is dat dan, rechtvaardigheid? Is het rechtvaardig als mannen en vrouwen niet kunnen stemmen? Oh, vrouwen mogen wel werken en geld verdienen, maar ze mogen niet zeggen wat er moet gebeuren in het land. Dat is natuurlijk totaal niet rechtvaardig. In die tijd werd dat wel zo gezien. Dus ik denk dat we altijd moeten, ja, onszelf vragen moeten blijven stellen over wat wijs is om na te streven en wat niet. En daar gaan veel dingen mis. Er is een heel mooi concept. Het Dunning-Kruger effect natuurlijk. Wat John Cleese heel mooi samenvat als in, je moet enigszins beseffen, je moet enigszins intelligent zijn om te beseffen hoe dom je bent. Wij denken misschien veel te weten, maar als we echt vragen gaan stellen, komen we er pas achter wat we niet weten. Of dat we een bepaalde voorstelling hebben van een concept wat bij iemand anders totaal anders is. Dus wat het gevaar daarvan is dat we denken iets heel zeker te weten. Maar ja, de mensen die wij het meest snel voor de gek kunnen houden, dat zijn wij zelf. Hoe vaker we heel erg zeker zijn over iets dat we weten, ja, hoe meer we moeten oppassen. Want eigenlijk als je denkt heel veel iets zeker te weten ergens over, dan is het gevaar dat je misschien over iets praat waarvan je niet zoveel af weet en dus niet kan herkennen of je ergens iets zeker over kan weten of niet. Dat is wat experts misschien af en toe twijfelachtig kan maken, omdat zij veel over iets weten en daardoor ook weten dat er heel veel nuances zitten in een waarheid. En daardoor kunnen mensen die iets minder ergens van af weten misschien heel stellig zijn ergens in, terwijl ze niet goed kunnen doorgronden. Dat wil niet zeggen dat die ene kant ongelijk heeft en die andere kant gelijk. Het wil wel zeggen dat je op je hoede moet zijn en vragen moet blijven stellen. Dus niet zomaar iets met heel veel zekerheid kan zeggen en je natuurlijk moet beroepen op feiten. Wat zit er ergens achter? Is het gestaafd? Is het breed onderzocht? In plaats van losse anekdotes die je bij elkaar plakt om tot een statement te komen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, en dat is ook wel een beetje de oorsprong van westerse filosofie natuurlijk, dat het ook de oorsprong is van wetenschap bedrijven. Van niet iets zeker weten, maar blijven zoeken naar wat er klopt. Ja, en dat is wat Socrates ons leert in de manier waarop hij vragen stelt. Hij wordt gezien als Horzel. Hij is degene die de macht in Athene bevraagt op een hele mooie manier. En dat zou je ook kunnen doen met je vrienden. Dat probeer ik af en toe wel eens te doen. Bepaal eens een soort discussiepunt met je vrienden en probeer elkaar te ondervragen. Dus zeg niet van ja, ik weet dit en ik ben het oneens, want dit en dit. We geven meteen argumenten in plaats van dat we doorvragen op iemands concept zonder een argument te geven. En daarvoor moet je je eigen oordeel iets in kunnen houden. Dus als iemand iets zegt, niet meteen zeggen, hey, dit is onzin of dit of niet. Maar door kunnen vragen op waarom vind je dat eigenlijk? En heb je een voorbeeld waardoor dat blijkt? Waar berust je verhaal op? Welke feiten? Hoe ondersteun je dat? Waarom denk je dat? En als daar een verhaal over kunt, kun je daarop doorvragen. En daarvoor moet je je eigen mening inhouden. Dus als iemand iets zegt waar jij het niet mee eens bent, zeg je niet, ik ben het er niet mee eens. Dan vraag je waarom eigenlijk niet. Ja, en dat gebeurt denk ik in onze huidige maatschappij af en toe veel te weinig. Als we naar social media kijken, naar de politiek, naar krantenkoppen. Ja, proberen we elkaar te begrijpen of willen we gewoon onze eigen mening ergens doordrukken? Ja, ik zou heel graag zien dat we iets meer van Socrates leren. En ik heb het ook zeker tegen mezelf hierin. En elkaar bevragen. Oprecht geïnteresseerd zijn in anderen. Oprecht geïnteresseerd zijn wat iemand anders drijft. En daar op die drijfveren doorvragen. En dan leer je elkaar veel beter kennen. Zelfs je beste vrienden. Ik geloof me, als ik het zeg, als je dit bij je beste vrienden doet, je gaat dingen leren waarvan je denkt, hè? Oh, is dat echt zo? Maar daarvoor moet je dus eerst bij jezelf te raden gaan en je eigen oordeel opschorten. Leer een bepaalde manier van vragen stellen te hanteren en breng je eigen oordeel daar niet in. En ook je eigen emoties niet. Dus dat wil zeggen dat je kalm blijft, wel overwogen blijft. En dat is het stukje stoïcijnse filosofie wat daarin doorschijnt. Dus je niet mee laten voeren op iemands anders antwoord, maar kalm, rustig blijven en iets afstand nemen. En dat doen we vaak niet. Vaak willen we empathisch zijn of iemand een schouderklopje geven of troost bieden. Ja, in een Socratisch gesprek wil je dat juist niet. Wil je juist afstand nemen en doorvragen. En natuurlijk op het einde kun je dat zeker doen, maar niet eerst in je onderzoek. 3, winnen. Ja, wat heeft winnen nou met filosofie te maken, zou je kunnen zeggen. Nou, in die zin dat een goed leven niks met winnen te maken heeft, maar in de andere zin dat we natuurlijk allemaal gericht zijn op een bepaald doel. Als ik sport, dan geloof me, wil ik winnen. Een wedstrijdje wil ik winnen. Als ik ergens voor ga, wil ik gewoon heel goed worden. En dat geeft helemaal niks. Dat is heel goed, denk ik, want daardoor drijf je jezelf naar een bepaalde grens. En daardoor leer je lessen. Daardoor leer je meer van het leven, meer van een bepaald gebied, meer van jezelf. En dat vind ik ontzettend waardevol, die uitdaging. Maar er zit een valkuil aan. En dat is als je alleen nog maar bezig bent met dat doel, met dat winnen. En zo kom je er niet. Het enige waar je een doel door gaat bereiken en het ook nog een waardevol proces is, is dat je in dat proces goed leert te zien wat aan jou is en wat niet aan jou is. Dus we maken dingen mee in ons leven. Zoals ik al eerder vertelde, die 1000 meter die ik verloor. Ja, daardoor word ik eigenlijk gek of woest. Nou, dat is niet heel stoïcijns. En de stoïcijnen zouden zeggen, bedenk goed hoe dat in elkaar zit. Epictetus zou zeggen, je hebt een indruk. Ja. En mijn indruk is dus dat winnen binnen mijn macht ligt. Winnen is aan mij. Als ik heel hard mijn best doe, dan kan ik winnen. Of dan kan ik winnen is niet goed, want dat is juist. Maar dan ga ik winnen. Ik heb controle over die winst. De gebeurtenis is daartussen, ik verlies de wedstrijd. En het resultaat is dat ik een bidon uit frustratie tegen een muur gooi. En eigenlijk zou Epictetus zeggen, ja, die redenatie klopt dus niet. En dat begint al bij het begin, bij jouw indruk. Je hebt een verkeerde indruk gehanteerd over wat winnen betekent. Winst ligt eigenlijk niet binnen mijn macht, zou Epictetus zeggen. Dus ik verlies de wedstrijd. En ja, ik kan gewoon kalm en gefocust blijven op de volgende wedstrijd. Want ik weet of een concurrent beter is, dus niet aan mij. Of het ijs wel of niet goed is, of wel of ik wel of niet pech of geluk heb, ligt niet aan mij. Wat wel aan mij ligt, is dat ik er alles aan doe om te winnen. Ik kan vol alles geven. Ik kan me richten op hoe ik schaats. Ik kan me richten op mijn innerlijke mentale instelling, mijn mindset. Dat kan ik doen. En als ik dan verlies, ja, dan is het zo. Dat doet pijn, maar ik kan kalm en gefocust blijven. Soms duurt dat misschien een paar uurtjes of misschien een dag. Maar dan kan ik me richten op de volgende wedstrijd. En dat is de juiste indruk. Dus ik noem een voorbeeld in dit hoofdstuk over Johan Olaf Kos. Dat vond ik een grote held op schaatsgebied. Een Noorse schaatser. En die was mentaal, qua mindset, de Nederlanders waar hij tegen reed, de baas. In 1994 in Lillehammer waren de Olympische Spelen in Noorwegen in zijn thuisland. Hij was de grote favoriet. En de Nederlanders dachten, hey, we gaan hem een loer draaien. En ze kwamen met de FTN-schaats, oftewel Fuck the Norwegians-schaats. Het was eigenlijk gewoon een hoes om een schaats heen. En ze klopten het verhaal helemaal op om het Noorse kamp eigenlijk van slag te brengen. Maar de Nooren hadden een ander wapen en dat is gewoon psychologie. Ze hadden psychologen in dienst genomen om niet alleen fysiek heel goed te trainen, maar ook hun mindset goed te trainen. En zij deden dus alles om kalm en goed te blijven, zich richten op het proces. En dat proces liep heel goed. En ja, Johan Olaf Kos voelde zich ook onzeker voor die Olympische Spelen. Hij droeg het gewicht van een natie op zijn schouders, maar hij had geleerd daarmee om te gaan. Dus hij was met zichzelf bezig, met zijn innerlijke instelling, met zijn indrukken. De Nederlanders waren bezig met Johan Olaf Kos, waar je niks over te vertellen had. Nou, het resultaat is duidelijk. Johan Olaf Kos vernietigde iedereen en werd drievoudig Olympisch kampioen in Lillehammer. Ja, en dat vind ik een heel mooi voorbeeld over hoe je je wel of richt op wat aan jou is. Annemiek van Vleuten noem ik ook in dit hoofdstuk. Ik heb haar op mijn podcast gehad, mijn Drive podcast. Dus luister die aflevering. Zij is heel erg bezig met dat proces. Zij wil zo trainen zoals het voor haar prettig voelt en zoals het voor haar goed is. En als ze dat doet, weet ze dat ze ook een grote kans heeft op winnen. En ze heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Alle grote rondes bij de dames. Olympisch goud en ga ze maar door. Epictetus zou zeggen, vind ik mooi, af en toe een quote door. Je kunt onoverwinnelijk zijn als je geen enkele strijd aangaat waarbij het niet binnen je macht ligt om die te winnen. En daar moet je goed over nadenken, want hij klinkt simpel, dat is hij niet. En die uitleg leg ik even lekker bij jezelf. Hoofdstuk 4 gaat over teambelang. Maak je wereld groter. Ja, dit is misschien wel een van de meest onderbelichte facetten van de Stoïcijnse filosofie. He, vaak wordt er heel veel gerefereerd aan je eigen mindset. Dat wat aan jou is en dat wat niet aan jou is. En dat is belangrijk, maar de Stoïcijnen zouden zeggen, daarnaast is nog één ding heel belangrijk. Wij zijn als mens sociale dieren. Dus wij hebben de plicht, de verantwoordelijkheid om onze rol als mens te vervullen. En dat houdt in dat we richting andere mensen ook het juiste moeten doen. Het concept van rechtvaardigheid begint daarmee, volgens de Stoïcijnen. Is het soms paradoxaal om te zeggen dat de mens van nature zachtmoedig en betrouwbaar is om zijn medemens geeft? Nee, dat is het niet, zegt Epictetus hier mooi over. En ik noem als voorbeeld, ja, wat ik het voorbeeld vind. Ik heb het al vaker gezegd op mijn podcast in het bedrijfsleven, als het gaat om businessboeken. Het boek van Yvon Chouinard, de oprichter van Patagonia. Hij is tegen wil en dank eigenlijk ondernemer geworden. Dus voor hem is veel meer dan alleen winst maken. En natuurlijk is winst maken belangrijk als ondernemer, begrijp me goed. Om een continu proces aan gang te houden als bedrijf. Maar dat is niet zijn enige drijfveer. Het is niet zijn belangrijkste drijfveer. Hij wil voor zichzelf de gave dingen doen in het leven. Skiën, surfen. En dat vind ik ook fascinerend. Dat is natuurlijk ook zo. Ik wil ook niet 30, 40 jaar ondernemen om in een hokje te zitten en misschien geld te verdienen en ondertussen geen tijd hebben voor een gaaf leven wat ik wil leiden. Ik wil ten eerste dat leven leiden, maar daarbuitenom wil ik natuurlijk een rol vervullen naar mijn personeel, mijn klanten. Hey, ik wil een gaaf merk bouwen. Yvon Chouinard wil een gaaf bedrijf bouwen. Dat lukt hem. Hij voorziet mensen van eerst klimgereedschap en later kleding. En daarnaast kijkt hij naar zijn personeel. Zijn titel van het boek heet Let My People Go Surfing van zijn businessboek. En daar zit heel veel filosofie in. Zijn personeel heeft de autonomie om zelf te bepalen wanneer ze werken. Als het werk maar gedaan wordt, hebben ze de vrijheid om te gaan surfen, om te gaan skiën, et cetera. En daarnaast wil hij het juiste doen voor de wereld. Hij wil geen schade berokkenen aan het milieu, wat natuurlijk lastig is voor een kledingproducent. Hij produceert producten, maar hij wil het juiste doen. Dus hij wil ook laten zien aan de rest van het bedrijfsleven dat niet alleen aandeelhouderswaarde belangrijk is, maar misschien nog wel veel belangrijker, de impact die jij hebt op de wereld. En dat doet hij prachtig, vind ik. Dat vind ik een mooi voorbeeld van oikiosis, zoals Zeno dat omschreef. En dat wordt ook aangetoond door Hierocles, die een beroemd stoïcijn was. Althans, hij is later beroemd geworden. We weten niet zoveel van zijn leven. En dat zijn de concentrische cirkels eigenlijk die ik omschrijf in mijn boek. Het begint bij jezelf. De cirkel daaromheen zijn je familie, die daaromheen je vrienden, je omgeving, de mensheid en je zou kunnen zeggen nog de aarde. We zijn onderdeel van één groot systeem. We zijn niet een mens losgeslagen van alles, alleen op de wereld met onszelf. We zijn een systeem. En eigenlijk zouden de Stoïcijnen zeggen, kijk, en alles begint natuurlijk bij jezelf. Ze zijn niet naïef. Zorg voor jezelf. Jij moet zelf ten eerste overleven. Maar daarnaast is het heel natuurlijk om de liefde en warmte die je voelt richting je familie, richting je vrienden, proberen uit te stralen en groter te maken. Dus een vorm van welwillendheid richting andere mensen te creëren, waardoor niet alleen je eigen leven meer waarde krijgt, maar je een betere verbinding kan maken met andere mensen, wat ons meer waarde geeft. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen met de aarde, hè, dat we niet de planeet vernietigen waarop we leven, wat Yvonne Chouinard ook zo mooi ons voordoet eigenlijk. Ja, hoofdstuk 5, het lot, de musical. Gysippus geeft hier een hele mooie anekdote over. Overigens begin ik het vooral met Bibian Mentel. Nou, jullie hebben mijn podcast met haar wellicht gehoord. Ik vind Bibian fascinerend. Ze weet dat ze doodgaat aan kanker. En zij accepteert dat dat zo is. Ze accepteert haar leven op die manier niet alleen, maar ze heeft het ook nog lief. Ze probeert een kunstwerk te maken van haar leven. En dat is eigenlijk zoals de Stoïcijnen ons proberen te leren. Probeer jouw rol te zien in jouw leven als een toneelspeler in een toneelstuk. De regisseur heeft iets voor je bepaald en dat is het lot wat we allemaal te gaan hebben. Daar hebben we niks over te zeggen. De een draagt een zwaar lot, de ander misschien een lichte lot. Maar ja, jij bent de toneelspeler en maak daar een mooie voorstelling van. Gysippus was de derde Stoïcijn in Rijn. Je had Zeno, je had daarna Cleanthes en daarna kwam Gysippus. En Gysippus zegt, je moet het lot eigenlijk zien als een cilinder. We hebben een cilinder, die kan rond zijn, die kan kegelvormig zijn, en die ligt bovenop een heuvel. En die heuvel heeft een hellingsgraad. Dat zijn natuurkundige wetten die ontworpen zijn waar wij ons aan te houden hebben. De hellingsgraad kan steil zijn, hij kan vlak zijn. De kegel kan een bepaalde vorm hebben. En dat bepaalt hoe die kegel de heuvel afrolt. Of die snel rolt of langzaam, maar welke kant die op rolt. Dat zijn natuurwetten. Die kunnen we in de natuurkunde proberen te omschrijven. Maar wij zelf als mens geven die kegel een duw. Wij staan bovenop die heuvel. Wij geven hem een duw. Hoe die rolt is niet aan ons. Wij beslissen wel dat wij die duw geven. En zo moet je het een beetje met het lot zien. Het is aan ons welke keuzes en acties we maken. Maar hoe het verdere verloop is van die acties niet. Dat vind ik een fantastisch voorbeeld over het lot. En een hele belangrijke in de Stoïcijnse filosofie. Marcus Aurelius zou zeggen, het is onnatuurlijk om elkaar tegen te werken, om boos te zijn op iemand of je van je af te keren van anderen. Wat een hele mooie is, denk ik, om dit hoofdstuk mee af te sluiten, waar ik nog aan toe wil voegen tot slot, dat jouw lot ook niet bijvoorbeeld je ouders is, waar ik een podcast over heb gemaakt met Els van Stijn. Zij schrijft De Fontein. Het boek gaat over familiesystemen. Dus het lot en waar ik het net over had, die complexiteit van menselijk samen zijn. We zijn als een soort systeem met alle mensen om ons heen, omschrijft Els van Stijn heel mooi. Als het gaat naar jouw ouders toe bijna, en dit heb ik ook heel erg moeten leren, is jouw ouders zijn ook jouw lot. Daar heb je niets over te zeggen. Misschien had je andere dingen verlangd, meer liefde of heel veel andere dingen, maar dat is niet aan jou, dat is een gegeven. Dus de manier waarop jij kijkt naar jouw ouders en naar anderen, ook boven je, je grootouders en daarboven, bepaalt hoe je innerlijke instelling is. Als je heel veel wrok koestert omdat je allemaal dingen wenst die je niet hebt gekregen, ja, dan ga je anders naar je ouders kijken. En dat is niet aan jou, dat is jouw lot. Dus als je dat kan zien als jouw lot en daar iets moois van kan maken in plaats van wrok te koesteren, en dan wordt je leven beter. En dat omschrijft Els heel mooi in haar boek, ook in onze podcast. Laat ik terugkomen in dit boek, in Flow. 6. De dood. Leef met het einde in zicht. Want leven zonder moed te sterven, dat is slavernij, zegt Seneca ons. Ik vind een fascinerende documentaire. Ga deze kijken. Ik beschrijf hem in mijn boek in dit hoofdstuk. Free Solo van Alexander Arnold. Alexander Arnold is een klimmer en hij gaat misschien wel de meest levensgevaarlijke uitdaging aan die in het klimmen jezelf aan kan gaan, of misschien wel überhaupt in sport. Hij gaat zonder touwen, zonder zekering, zonder andere mensen de berg op. En dat doet hij onder andere bij El Capitan. Dat is een keiharde granieten rotswand in het westen van Amerika. En die klimt hij dus free solo op. En om dat te kunnen, moet hij zich verhouden tot de dood. Hij weet dat heftig is. Hij wil zeker niet dood. Dus hij zorgt dat hij heel goed voorbereid is. Hij zorgt dat hij alle stapjes van al zijn vingers precies uit zijn hoofd kent. En hij heeft dat nodig om vol te leven. Het klinkt absurd, dat is het waarschijnlijk ook, want onder MRI-scans blijkt dat zijn hersens iets anders werken dan die van ons. Maar daarom is het een mooie metafoor. Hij gaat die ultieme uitdaging aan en hij moet dus de angst voor de dood overwinnen. Als hij angstig klimt, gaat hij het nooit redden. Dus hij weet dat hij kan vallen, hij weet wat er dan gebeurt en daar verhoudt hij zich tot. En daarmee beslist hij dat hij alsnog gaat klimmen, daar een heel mooi kunstwerk van maakt. Ik omschrijf ook een stukje uit mijn podcast met Irene Wust. Daarbij heb ik het over de dood van Pauline van Deutekom. Die kende ik ook persoonlijk, ook een ploeggenote van mij geweest. Het is haar hartsvriendin geweest. Pauline was een fantastisch persoon, heel levenslustig. En wat haar dood, ja, haar leerde en mij ook, is dat we ook heel erg blij moeten zijn met de kleine dingen. Dat we niet ons moeten laten leiden doordat we andere mensen van ons vinden of over ons schrijven, wat als topsporter natuurlijk gebeurt. Maar dat we genieten van de kleine dingen. Dus als wij een wedstrijd schaatsen, gaat het er niet om dat we die winnen altijd. Maar het gaat er gewoon om dat we die heel graag willen schaatsen. Als ik iets wil doen, wil ik dat graag doen. En dat zit niet in de hele grote gebaren. Dat zit soms in hele kleine dingetjes. Voor mij is het af en toe kitesurfen, op het water staan. Met mijn zoontje een stukje voetballen. Of ja, heel cliché misschien, maar heel waardevol. En als je daarover nadenkt, dus over de dood, over dat ons leven eindig is, ja, dan kun je misschien bedenken dat je niet vergeet te genieten van zulke momenten. Dan gaan we naar hoofdstuk 7. En dat gaat over geluk. Plaats het geluk in het nu, niet in de toekomst. Ja, is it better to burn out than to fade away, is de vraag die ik in dit hoofdstuk stel. Ik vergelijk Kurt Cobain, wat een held was op muziekgebied voor mij, maar die diep ongelukkig is met bijvoorbeeld Pearl Jam, wat een band is die ik echt fantastisch vind. Pearl Jam, Nirvana, et cetera, groeide op in de grunge-revolutie in de jaren 90, waar ik ook ben opgegroeid, muzikaal. En zij worstelden heel erg met de roem die hun ten deel viel. Eigenlijk was het een soort punk-revolutie die opkwam, die in één keer mainstream werd. En al die voornamelijk frontmannen moesten zich verhouden tot dat succes. Kurt Cobain ging eraan onderdoor, net zoals Lane Staley. Net zoals Chris Cornell van Soundgarden en Alice in Chains respectievelijk. En Eddie Vedder is er nog steeds, de zanger, godzijdank, van Pearl Jam. Ze hebben heel veel meegemaakt. Uiteindelijk besluiten ze goede muziek te maken die ze tof vinden. En niet meer per se hits te gaan schrijven, maar hele goede concerten te geven. Ze geven concerten van 3 uur die ik fantastisch vind. Zij maken een product, muziek, wat ik fantastisch vind. Zij kanaliseren die emoties, ook de frustraties, de pijn, het verdriet in fantastisch mooie muziek. En dat is wat je kan doen. Als je het hebt over geluk, is dus ik vergelijk het eigenlijk met een Lego bouwwerk. Ik weet niet of jullie met Lego hebben gespeeld. Ik wel, toen ik klein was. En je was constant bezig met zo'n heel mooi Lego bouwwerk te maken. Steentje na steentje bouw je het op. En als je het klaar hebt, dan denk je, en nu? Oh, nou ja, laten we maar weer een Lego bouwwerk gaan bouwen. Dus het bouwen aan iets, het creëren van iets, of het nou gaat om maken met muziek, van muziek, of het nou gaat om een kunstwerk maken, of het schrijven van een boek, wat ik heb gedaan, wat ik ook een heel leuk proces vind. Ja, daar zit geluk in het creëren, in het groeien, in het bloeien. Wat de Stoïcijnen zo mooi eudaimonia noemen. Niet alleen de Stoïcijnen, ook meerdere filosofen in de Griekse oudheid. En dat vind ik een mooi concept van geluk. Dat gaat veel verder dan een gouden medaille of een mooie auto. Dat is niet goed of slecht. Maar geluk zit in het creatieve proces, in het maken, in het worstelen, in het ontdekken en het spelen. Hoofdstuk 8, het kompas, ontdek de missie die bij je past. Ik vind een heel inspirerend voorbeeld op dit gebied Bojan Slat. Ik ondervraag hem in mijn podcast. Hij is de oprichter van de Ocean Cleanup. Als jochie is hij al heel gedreven en heel slim. Hij wil bepaalde problemen oplossen. En het grootste probleem wat hij kan vinden is de plastic soep in de grote oceaan. En hij ontwikkelt een soort systeem waarmee hij dat op kan ruimen. En dat doet hij nu nog steeds. En dat zijn heel veel tegenslagen geweest. Het product werkte helemaal niet zo. Die boten en die armen werkten helemaal niet zo precies zoals ze hoopten dat het zou werken. Maar hij houdt niet op. Hij blijft doorgaan. Hij blijft zoeken naar de oplossing. Hij maakt rivieren schoon en hij heeft een hele duidelijke missie en hij is in flow en er gaat heel veel mis. En hij heeft die flow te pakken. Ik ben bij hem op kantoor geweest omdat hij met een team daaraan werkt. Een team met hele slimme mensen die zich inzetten voor zulke mooie doelen. Het zijn niet de slimme mensen die een algoritme van een Facebook proberen te optimaliseren zodat ze meer advertenties kunnen verkopen. Het zijn mensen die bezig zijn om echt problemen op te lossen die de natuur een handje verder helpen. En Bojan Slat is daar een inspirerend leider in. Nog heel jong, maar met een hele duidelijke levensmissie. Eentje die me doet denken aan Marcus Aurelius, die zegt: wanneer je 's morgens vroeg met tegenzin opstaat, en dat hebben we allemaal wel eens natuurlijk, heb dan deze gedachte bij de hand. Ik sta op om de taak van een mens te verrichten. En daarmee bedoelt hij dat wij als mens een taak hebben in het leven. En die taak aan jou is om die te ontdekken. Wat past bij jouw interesses, kun je afvragen. Waar word je blij van? Waar ben je goed in en waar heeft de wereld behoefte aan? Of met andere woorden, waar hebben andere mensen behoefte aan? Als je die dingen kunt invullen, ja, dan ontdek je je eigen missie. Dat vergt dus dat je naar de wereld kijkt, kijkt waar behoefte aan is, en dat vergt dat je je eigen leidende missie helder hebt. Hoofdstuk 9, dat gaat voor mij over karakter. Laat je niet leiden door ego voornamelijk. Je moet er helemaal niet meer over redeneren wat een goed mens is, maar je moet er een zijn, zou Marcus Aurelius zeggen, de wijze keizer in de tweede eeuw na Christus van het Romeinse Rijk. Ik omschrijf Ernest Shackleton, wat ik een mooi voorbeeld vind van leiderschap. Hij is een poolreiziger. Hij gaat op pad met zijn mannen en hij selecteert zijn mannen op karakter. Dus niet op de beste diploma's, maar of ze heldhaftig gedrag kunnen vertonen, of ze een goed gemoed kunnen houden in tegenslagen, of ze een liedje kunnen zingen. En dat gedrag heeft hij nodig, want hij komt vast te zitten in de ijskou op een ijsschots in Antarctica. Bijna 2 jaar verblijft hij daar met zijn mannen en iedereen overleeft het. En dat is te danken aan het leiderschap van Ernest Shackleton. Hij verkiest ervoor de missie om te zetten in het overleven van zijn mannen in plaats van een oversteek van Antarctica, wat het uiteindelijke doel was van de missie. En hij verkiest dus het leven van zijn personeel, zoals je het zo mooi kan zeggen, boven het uiteindelijke doel. En dat vind ik een mooi voorbeeld van leiderschap. Nog een ander voorbeeld wat ik even wil aanhalen is dat van Antetokounmpo, Giannis Antetokounmpo. Ik heb zijn biografie hier liggen. Zoon van Nigeriaanse immigranten, wonend in Athene in Griekenland. En hij verhuist uiteindelijk naar Amerika omdat hij het grote talent is in het basketbal. Hij wint met de Milwaukee Bucks de NBA-titel. Hij wordt Most Valuable Player van dat jaar. Iets wat al 50 jaar niet gebeurd is met dat kleine clubje wat maar nooit won. En hij zegt iets heel wijs. Hij zegt dit. Meestal als je denkt, oh, ik ben geweldig. Oh, dit gaat zo goed. Dan ben je de dagen daarna minder goed. Misschien herken je het. Je gaat iets te veel in jezelf geloven. Hij zegt, ik heb geleerd dat als je je focust op het verleden, dan spreekt je ego. Ik deed dit in het verleden, daarom won ik dat. Dat ken je misschien, ik ben zo goed, et cetera, et cetera. Of van iemand anders. Maar laten we eerst naar onszelf kijken. Als ik focus op de toekomst, zegt hij, dan spreekt me trots. De volgende wedstrijd, die zal ik domineren. Ik probeer daarom te focussen op het moment. Dat is nederigheid, zegt hij. Dat is geen verwachtingen hebben, maar het veld opstappen. Van een spel genieten en op een hoog niveau spelen. Dat is de kunst die ik heb geprobeerd te beheersen en het werkt. Ja, dit vind ik een prachtig voorbeeld. Hij zegt eigenlijk, we worden allemaal gedreven door ego ergens. Dat, prima, ik ook ongetwijfeld, wij allemaal. Alleen de kunst is om dat te leren herkennen. Doe je dit nou om aandacht te genereren? Doe je dat nou om jezelf te profileren en nog een stapje hoger te komen? Of doe je dit echt omdat je het tof vindt om te doen? Doe je dit echt omdat je hier blij van wordt? En doe je, als het moet, ook echt het juiste voor anderen in plaats van dat doel? Durf je dat ook op te offeren als het ten koste gaat van anderen? Zoals Ernest Shackleton zo mooi deed. Ja, ik vind daar hele mooie voorbeelden in flow. En die probeer ik mee te nemen naar jullie tot het laatste hoofdstuk. En dat is daden. Laat je leven stromen. Een rijkelijk stromend leven in flow komen is alleen te bereiken als je daadwerkelijk iets onderneemt. Niet als je terugtrekt en denkt van nou, laat de wereld maar. De stoïcijnen komen in actie en zeggen wat ze vinden. Komen ergens voorop voor dat wat zij vinden op een respectvolle manier. Nou, een van de meest briljante voorbeelden vind ik Marcus Rashford. Hij is de spits van de Manchester United. En hij komt in actie tegen de regering in Engeland, met name tegen Boris Johnson, als deze de gratis schoolmaaltijden opheffen ten tijde van corona. Marcus Rashford was als jochie heel arm. Zijn familie was arm. En hij was afhankelijk van die gratis schoolmaaltijden om überhaupt in leven te blijven, laat staan te voetballen. Dus als dat op de tocht komt te staan, dan komt hij in actie. Hij spreekt de regering aan en de publieke opinie draait. Uiteindelijk vindt niemand het meer een goed verhaal om wel bedrijven te ondersteunen met coronasteun, maar niet de armste kinderen van het land. En de regering haalt bakzeil tot 2 keer toe en Marcus Rashford krijgt gelijk. En dat is uniek, want veel sporters durven dat niet te doen. Ze staan onder een vergrootglas, ze staan onder grote druk. Meestal krijg je commentaren naar je hoofd geslingerd. Nou, daar moet je je niet mee bemoeien. Hou jij nou bij je sport, van de rest heb je geen verstand. En het is heel makkelijk om daarin te blijven. Denk, nou weet je wat, laat maar, dit is makkelijk. Marcus Rashford doet het niet, die spreekt zich uit. En waarom? Je hoeft je natuurlijk nooit tegen alles uit te spreken, maar omdat hem dit raakt. Dit is echt, dit is niet gespeeld. Dit is niet een goed doel wat hij heeft opgericht en waar hij ook iets voor wil doen, wat ook heel mooi is, maar dit is echt iets wat hem diep van binnen raakt, waar hij niet anders kan dan handelen. Ja, ik vind dat fantastisch. Epictetus zou zeggen, stel dat je een sportman bij het betreden van een stadion begint te jammeren dat hij niet meer op het trainingsveld staat. Daarvoor heb je getraind. Daarvoor dien je haltes. Het trainingsveld en je sparringspartners. En nu verlang je daarnaar, terwijl het tijd is voor het echte werk, vraagt Epictetus ons. Dus met andere woorden, we kunnen ons voorbereiden. We kunnen alles aan doen om alles perfect in de puntjes te regelen. Maar als het daadwerkelijk moet gebeuren, handelen we dan? Doen we dan wat nodig is? Of gaan we liever weer trainen? Blijven we maar ons voorbereiden of gaan we het keer echt doen? Het is jouw wedstrijd, man, zou Epictetus zeggen. Zou Marcus Rashford zeggen. Het is onze wedstrijd in het leven om dat te gaan doen. En dat is flow. Flow is soms de moeilijke weg. Alle voorbeelden die ik hanteer staan op een soort kruispunt. Ze kiezen voor de moeilijke weg. Ze kiezen niet voor de makkelijke weg. Ze kiezen voor de moeilijke weg met alle uitdagingen. En proberen daar zich zo goed mogelijk doorheen te worstelen. En dat is een beetje wat ik met flow bedoel. De vergelijking met een surfer op de golf. Die surfer die op de cover staat van mijn mooi ontworpen boek. Al zeg ik het zelf. Dat is Ruben Steeman die dit heeft gedaan. Daar ben ik ontzettend blij mee. Die surfer wordt af en toe afgegooid. Dan ligt hij in een branding. Dat is niet fijn. Je wordt gespoeld. Maar je klimt weer op je bord. En je gaat de golf weer op. Ik doe het zelf af en toe met kitesurfen. Je speelt met de elementen. Je speelt met het weer. Dat heb ik ook als ik op natuurreis sta als schaatser. De wind, het ijs, de elementen. Het is zo heerlijk in de natuur zijn. En dat is in flow. Als je zo in flow door het leven kunt gaan. Dan weet je hoe je moet handelen in zulke situaties. En dat vereist een soort levensfilosofie. Als je daarvan bewust bent, kun je beter handelen in de situaties. Beter handelen naar jouw eigen kern, naar jouw eigen missie. Zoals de voorbeelden in flow doen. De voorbeelden van de Stoïcijnen, de voorbeelden van mijn verhalen. En hopelijk jij ook. Ik hoop dat je mijn boek mooi vindt. Ik hoop dat je aan de slag gaat met de trainingen. Die staan in mijn boek. Die heb ik bewust nu niet behandeld. Daar moet je gewoon even de tijd voor nemen. Daar is een YouTube video of een podcast niet genoeg voor. Dus ga het boek langs. Ga de trainingen langs. Als je eindigt met het boek, heb jij jouw eigen levensfilosofie. Ik hoop dat je flow mooi vindt om te lezen. Mooi vindt om uiteindelijk mee in actie te komen. En ik hoop dat jij net zo'n fan bent van de Stoïcijnen als ik. Wil je verder lezen, kun je ook Drive er nog een keer bij pakken, mijn eerste boek. Of je gaat naar de originele teksten, dat wil zeggen de overpeinzingen, oftewel meditaties van Marcus Aurelius, de brieven aan Lucilius van Seneca, de verhalen of de colleges van Epictetus. Je kan ook de boeken lezen van Ryan Holiday, de Daily Stoic, de boeken van Donald Robertson, Leer denken als een Romeinse keizer, van Massimo Pelluggi. Dat zijn de meest gangbare boeken in het stoïcisme. Je kan ook Stoïcijnse levenskunst lezen van Mirjam van Rijen, een Nederlands Stoïcijns filosoof die ik echt prachtig vind en veel aan gehad heb. Ik heb zelf veel gehad, ook aan de werken van Nicolas Nassim Taleb. Niet per se een Stoïcijn, ik vind hem een heel interessante denker. En hij ontleent ook veel lessen uit het stoïcisme, zoals meerdere mensen doen. En zoals jij misschien. Hopelijk na het lezen van Flow of mijn eerste boek Drive ook gaan doen. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuithut.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanalen. Tot de volgende Drive podcast. Groet, Mark.